Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, welkom op onze Rots in de Branding. Begin september 2025 verklaarde paus Leo XIV Carlo Acutis heilig. Deze jonge heilige werd geboren in 1991 en overleed aan een ernstige vorm van leukemie op 12 oktober 2006. Hij stond bekend om zijn opgewektheid en zijn computervaardigheden, maar ook om zijn diepe toewijding tot de Eucharistie, wat de kern van zijn leven was. Reeds in 2020 volgde zijn zaligverklaring en dus in september 2025 zijn heiligverklaring. Zijn leven kon u reeds aanhoren op onze radio en kan steeds herbeluisterd worden op onze website via het programma De Rots in de Branding in 3 uitzendingen. En het eenvoudigste is dat u op de website rechtsbovenaan in het zoekvakje Acutis invult. Hij is de eerste millenniumheilige die een e-mailadres bezat en volop kon omgaan met het programmeren. Zo was hij ook bekend door een website te creëren over de eucharistische wonderen die plaatsvonden in de wereld. Het is op deze website dat je bijvoorbeeld kan lezen: hoe meer eucharistie we ontvangen, hoe meer we zullen worden zoals Jezus, zodat we op deze aarde een voorproefje van de hemel zullen hebben. En voor mij ligt hier een artikel van het katholieke persagentschap Zenit met als titel: hier is het eucharistische wonder dat paus Leo XIV verbindt met de heilige Carlo Acutis. Toen paus Leo bisschop was van het bisdom Chiclayo in Peru, heeft hij zich ingezet om een dubbel eucharistisch wonder dat in de 17e eeuw in zijn bisdom plaatsvond, officieel erkend te krijgen. Dit wonder bleef lange tijd weinig bekend buiten Peru. En het was vooral toen het werd opgenomen in de virtuele tentoonstelling op de website van Carlo Acutis dat dit gebeuren meer internationale bekendheid kreeg. Het is het enige officieel geregistreerde eucharistische wonder in Peru. In 2019 stuurde bisschop Monseigneur Robert Francis Prevost alle informatie door naar Rome met als doel officiële erkenning te verkrijgen. En zo is er de getuigenis van Monseigneur Labarta, de voorganger van Monseigneur Prevost in Peru, die ooit verklaarde dat inderdaad de eucharistische gevoeligheid van paus Leo XIV zeer verwant is met die van de heilige Carlo Acutis. En deze bisschop emeritus gaf als voorbeeld hoe paus Leo op het feest van Sacramentsdag, 14 dagen na Pasen, ondanks de zinderende hitte in Rome, de remonstrans zonder onderbreking droeg door de straten tussen de basilieken van Sint Jan Lateranen en Sint Maria Maggiore. Maar ook hoe de paus knielend in aanbidding een bijzondere kracht gaf aan de boodschap die hij die dag bracht. En paus Leo verklaarde toen: in de Eucharistie gebeurt er iets unieks tussen ons en God. De Heer ontvangt en heiligt het brood en de wijn die we op het altaar leggen en verandert ze in het lichaam en bloed van Christus. Een offer van liefde voor de redding van de wereld.
Aanbidden wij hem, de Heer die leeft, onze rust, onze koning, ons Heer. Eren wij hem die ons bemint, zijn liefde blijft altijd. Aanbidden wij hem, de Heer die leeft, die zichzelf heeft gegeven voor jou. Buigen wij neer, want Hij is groot, Hij overwon de dood.
Ik stel voor eens te gaan opzoeken wat er juist gebeurde in de 17e eeuw in het Peruaanse bisdom van Chiclayo. En ik neem daarvoor de website van Carlo Acutis over dit eucharistische wonder, als ook de website van de bedevaartplaats als aanvulling. We bevinden ons in de stad Eten, in het noorden van Peru, in de provincie Chiclayo. En we zijn de 2 juni 1649, feest van het Heilig Sacrament of Corpus Christi. De Heilige Maria Magdalena kerk is helemaal gevuld, rijk versierd en sterk verlicht. Er klonken volop de gezangen en brandende kaarsen op het hoofdaltaar verlichten het Allerheiligste Sacrament met de remonstrant en de heilige hostie. Maar plots klonken opgewonden geroezemoes door de kerk, want in de hostie verscheen een stralend gezicht van een kind met dikke bruine krullen die tot op de schouders vielen. Alle gelovigen die in de kerk aanwezig waren, zagen hetzelfde visioen. De mensen knielden neer, huilend en roepend: wonder, wonder! En niet alleen de gelovigen zagen dit wonder, maar ook de parochiepriester, pater Franciscaan Geronimo, twee aanwezige burgemeesters, de koster en nog een andere pater, waarvan alle namen bekend zijn. Meteen werden de klokken geluid en het nieuws verspreidde zich naar alle omliggende dorpen. Dit gebeurde op 2 juni 1649. Maar enkele weken later, op 21 juli van hetzelfde jaar, de vooravond van het feest van de parochiekerk, toegewijd aan Maria Magdalena en tevens patrones van de stad, werden de vespers gevierd met aanbidding en uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. Deze plechtigheid werd geleid door dezelfde pater Franciscaan, Geronimo, van de parochie, maar nu ook in aanwezigheid van pater Thomas de Reluz, de vicaris van het bisdom, pater Marcos Lopez, overste van het klooster in Chiclayo, en nog een andere, pater Franciscaan. Uiteraard heerste er een zekere spanning, maar er gebeurde niets bijzonders. De volgende dag, op 22 juli, feest van Maria Magdalena, tijdens de heilige mis, na de consecratie, zag pater Marcos Lopez wel een vage schaduw van een kind in de hostie. Na afloop van de mis, nerveus en wat verward, opende hij in aanwezigheid van de drie confraters het tabernakel en inderdaad een vage schaduw werd waargenomen. Tijdens de rondgang van de processie met het Allerheiligste stelde pater Lopez vast dat de schaduw donkerder was en bij de eerste halte, toen de remonstrant op een altaar werd gezet, zag hij heel even een rode kleur. Maar verder verliep de processie zonder bijzonderheden. Maar toch bleven de vier paters met vragen achter en zij besloten in de namiddag rond 5 uur naar de kerk te gaan. Ze sloten de deur achter zich en openden het tabernakel met de remonstrant en plaatsten deze op het altaar. En inderdaad, het wonder herhaalde zich, hetzelfde kind. Dezelfde Jezus werd zichtbaar voor de ogen van de vier priesters. Jezus droeg een paarse tuniek volgens de kledingdracht van de Zuid-Amerikaanse Indianen. Door dit teken wilde het goddelijke kind zich vereenzelvigen met de Mojica-bewoners van Eten om zijn liefde voor hen te tonen. En het kind draaide zijn gezicht alsof het wat boos was en verdween. In de hostie verschenen 3 witte harten die met elkaar verbonden waren. Deze symboliseerden de 3 personen van de heilige drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aanwezig in de geconsacreerde hostie. De gebeurtenissen van deze wonderlijke verschijningen werden nauwkeurig en onder ede beschreven door de 4 priesters en officieel vastgelegd door 2 openbare notarissen. Met akten, ondertekend op 25 juni voor het eerste wonder en een akte ondertekend op 21 september 1649 voor het tweede. Het originele dossier en de kopieën ervan worden bewaard in de bibliotheek van het Vaticaan in Rome, in het Archivo General de Indias en Sevilla, Spanje, en in de bibliotheek van het klooster van San Francisco en Lima. De wonderen werden uiteindelijk bevestigd door paus Innocentius de X, aan wie de volgende uitspraak wordt toegeschreven. O gelukkige stad Eten! Men spreekt ook over het wonder met het goddelijke kind, of het El Divino Niño del Milagro. En zo verklaarde Eduardo Sarpan 26 jaar en gids op het bedevaartsoord, dat tot op de dag van vandaag de lokale devotie, die uit deze gebeurtenissen is ontstaan, doorgaat met processies en pelgrimstochten. Vele gelovigen blijven vandaag toestromen. Elke week getuigen nieuwe mensen dat ze een speciale genade hebben ontvangen. En hij vervolgt: Paus Leo XIV als bisschop van Chiclayo kende de plek goed. Het was een integraal onderdeel van zijn bisdom en hij had er een zeer speciale genegenheid voor. Als bewijs hiervan besloot hij in 2019 stappen te ondernemen om het wonder door de kerk te laten erkennen. En hij besluit: het Eucharistisch wonder is een geschenk voor heel Peru, aldus deze jonge gids op deze bedevaartplaats. Ook een 72-jarige gepensioneerde lerares verklaarde: Leo XIV zal een belangrijke bijdrage leveren aan de officiële erkenning van het wonder. We verwachten veel van hem. Het zou ook een grote trots brengen aan de mensen hier en een erkenning van hun geloof. Inderdaad, de verwachting is groot onder de Peruanen, voor wie deze erkenning hun devotie zal vernieuwen, die al 3 eeuwen diep geworteld is en getuigt van de levende aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie. En we gaan luisteren naar een live opname van schoolkinderen die zingen ter ere van de Divino Niño del Milagro in de stad Eten. Beste vrienden luisteraars, ik stel voor te blijven bij onze paus Leo XIV. En we gaan terug in de tijd toen hij algemene overste was van de orde van de Augustijnen. Het is een interview van Catholic News Service uit 2012. Het was in de periode dat hij in Rome was voor de synode van de bisschoppen over de nieuwe evangelisatie, waar ook hij een toespraak had gehouden. En ik stel voor er twee onderwerpen uit te halen. Dergelijke interviews, voordat hij paus was, geven soms nog meer spontaan zijn ingesteldheid en gedachten weer. En zo was er de vraag: hoe moet de kerk denken over de evangelisatie in de huidige samenleving die overspoeld wordt door de media? En zijn antwoord luidde, ik geef er een vrije vertaling van.
The how you do this, I think, is a very complex question with a more complex answer.
Dit is volgens mij een zeer complexe vraag met nog een complexer antwoord. De bisschoppensynode heeft gepoogd dit aan te pakken. Ik denk dat de meeste mensen in de kerk tegenwoordig het belang van de media inzien. De noodzaak voor de kerk om haar boodschap aan de mensen over te brengen. En Pater Privost vervolgde dat het niet de bedoeling is de media te gaan uitsluiten, maar de bruikbaarheid van deze moderne communicatie te bekijken in dienst van de kerk en het verkondigen van de boodschap.
But one thing that was repeated numerous times in the synod was that the whole concept of the new evangelization needs to begin with a personal encounter with Jesus Christ. People have to in some way be led or invited into an experience where they can rediscover what it means to have faith, what it means to have a relationship with Jesus Christ, what it means to recognize that God is indeed a part of our lives.
Maar één ding dat talloze malen werd herhaald in de synode was dat het hele concept van de nieuwe evangelisatie moet beginnen met een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. De mensen moeten op de een of andere manier worden begeleid of uitgenodigd tot een ervaring waarin ze opnieuw kunnen ontdekken wat het betekent om geloof te hebben. Wat het betekent om een relatie te hebben met Jezus Christus. Wat het betekent om te erkennen dat God daadwerkelijk deel uitmaakt van ons leven.
St. Augustine would say that God is closer to us than we are to ourselves. But the reality in society today is that people have become alienated from the God who does dwell within us.
St. Augustinus zegt dat God dichter bij ons is dan wij bij onszelf. Maar de realiteit in de huidige samenleving is dat de mensen vervreemd zijn geraakt van die God die in ons woont. Het is dan ook een grote uitdaging om mensen te helpen deze aanwezigheid van God te herontdekken, om de betekenis van een relatie met Jezus Christus te herontdekken. Dit moet ons uitgangspunt zijn.
And so to help people rediscover the presence of God, to rediscover the meaning of a relationship with Jesus Christ is a big challenge, but I think that's what the starting point is.
Even ter vermelding, enkele katholieke media lieten trouwens al weten dat er binnenkort een eerste encycliek opkomst is van onze paus over het gebruik van de moderne media, zoals in het bijzonder de artificiële intelligentie. Een ander thema nu uit dit interview was de vraag over de noodzakelijke aanwezigheid van de klassieke religieuze gemeenschappen, dus de kloosterordes, en de nieuwe bewegingen in de kerk. Toch eerst wat opklaring. Met klassieke religieuze gemeenschappen wordt hier verwezen naar deze religieuze ordes, en daar kunnen ook nieuwe bij zijn, maar waarvan de leden God gewijden zijn, zij die dus de drie gekende geloftes hebben afgelegd van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid, celibatair leven. Met het begrip nieuwe bewegingen wordt hier in het interview eerder verwezen naar deze bewegingen die meestal bestaan uit leken, gehuwden, niet-gehuwden, enzovoort, die zich eventueel ook met een soort belofte hebben geëngageerd binnen een beweging, maar uiteraard niet de drie geloften. En dit was het antwoord van algemene overste Pater Robert Prevost.
I would say very broadly, first of all, consecrated life, if I can use that expression, is not primarily about the work that religious do, but rather about the total consecration of one's life to God.
Hij verklaart dus dat in het gewijde leven, dus in de klassieke kloosters, voor hem niet primair staat wat die religieuzen doen, maar primair staat wel hun totale toewijding van hun ganse leven aan God. Dat is volgens mij anders dan in de bewegingen, hoewel er binnen sommige bewegingen ook mensen zijn die een soort gewijd leven leiden. Er is daar een grijs gebied, een overlapping. Maar over het algemeen, zelfs binnen de bewegingen, zodra mensen beginnen met het afleggen van wat wij openbare geloften noemen binnen de kerk, begeef je je echt op het gebied van het gewijde leven.
En while on a juridical level everything hasn't been set into category A and category B, I think quite clearly the special gift that consecrated life is to the church is precisely who we are as religious in professing our lives through the evangelical councils, poverty, chastity and obedience, as a sign of the kingdom, as a sign of the world to come.
En hoewel op religieus niveau niet alles in een categorie A en een categorie B is ingedeeld, denk ik dat de bijzondere gaven van het gewijde leven voor de kerk juist is wie wij als religieuzen zijn in het beleiden van ons leven door middel van het evangelie, armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Het is als een teken van het koninkrijk, als teken van het toekomstige wereld. En ik denk dat dit op een belangrijke manier verschilt van wat je ziet in vele bewegingen waar mensen, voornamelijk leken, actief zijn in een of ander gebied van het kerkelijk leven en zeker hun gaven van dienstbaarheid aan de kerk aanbieden. Maar waar het veel meer wordt gezien als activiteiten zoals het prediken van het evangelie en het naleven ervan, wat Godgewijden natuurlijk ook doen.
So we're all kind of sharing in the mission, but the particular dimension of the profession of vows and the total consecration of one's life to God in and through different kinds of community experiences, I think there's a definite contribution that religious life still has to make to the church and to the world today.
We delen dus allemaal in dezelfde missie, maar toch benadrukte Pater Prevost dat de specifieke dimensie van de gelofte aflegging en de totale toewijding van iemands leven aan God in en door middel van verschillende soorten gemeenschappen van belang is. Ik denk dat het religieuze leven nog steeds een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kerk en aan de wereld vandaag.
You also find, although here too there's a lot of gray areas, but frequently when we think about moving out to those difficult areas where the church needs to be in terms of living out the gospel message, that frequently it's men and women of consecrated life who are the ones to go into the Darfur region or into South Sudan or into very troubled areas where you wouldn't even want to ask a family to go to because of the risks involved.
En hij vervolgde en merkte op dat in die moeilijke gebieden waar de kerk aanwezig moet zijn om het evangelie te verkondigen, het vaak mannen en vrouwen van het gewijde leven zijn die, en hij geeft als voorbeeld Daur, de regio Mongolië, Zuid-Soedan of zeer onrustige gebieden gaan, waar je zelfs een gezin niet naartoe zou willen zenden vanwege de risico's.
And so often it has been consecrated life that's been on the margins, if you will, reaching out to those people in difficult areas so that the gospel message will be heard in those difficult kinds of situations.
En zo vaak zijn het Godgewijden geweest die zich, om het zo te zeggen, aan de rand van de samenleving bevonden, door de hand uit te reiken naar mensen in moeilijke gebieden, zodat de evangelisatieboodschap in die lastige situaties ook gehoord zou worden. Nogmaals, je kan geen algemene uitspraken doen over dit soort dingen. Maar ik zie wel dat elk van de verschillende vormen van kerkelijk leven een dienst kan bewijzen aan de wereld van vandaag.
Yeah, you can't make blanket statements about these things, but I see that that there's a service that each one of these different kinds of ecclesial life can offer to the world today.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U hoorde twee thema's, welke generale overste Robert Prevost de latere paus Leo XIV, behandelde in een interview in 2012 naar aanleiding van de bisschoppensynode over evangelisatie, waar ook hij als spreker al deze bisschoppen van over de ganse wereld had toegesproken. Het is een paus die bijzonder gericht is op het belang van het Godgewijde leven, zowel als kloosterling en als priester. Een totale gave van hun leven aan de Heer, en waarbij hij het celibaat zeer belangrijk vindt. Het is toch soms interessant ideeën op te zoeken van de periode voor hij tot paus werd verkozen. Beste vrienden, we hadden het over een eucharistisch wonder in Peru, welke de heilige Carlo Acutis vermeldde op zijn website, over eucharistische wonderen in de wereld. Maar we verwezen dan ook naar de link met paus Leo, die bisschop was in het bisdom waar dit wonder plaatsvond en waaraan paus Leo zeer gehecht is. En ik stel voor te blijven bij onze paus Leo XIV en de Eucharistie. In augustus 2025 ontmoette hij een grote groep Franse misdienaars en hij hield voor hen een zeer mooie toespraak. Uiteraard in het teken van de Eucharistie en ook het priesterschap. Ik heb er een aantal mooie passages uitgehaald die ik graag even voorlees. Spijtig genoeg vind je maar enkele korte geluidsfragmenten op het internet. Voor eerst, na de verwelkoming, hield de paus een woordje over hun pelgrimstocht naar aanleiding van het heilig jaar. En hij sprak de misdienaars moed toe in hun weg naar bekering, maar ook in geval van ziekte, beproeving, verdriet, mislukkingen. En de paus haalde ook aan wie hen daarbij helpt en redding brengt. En daartoe citeerde hij woorden uit de Handelingen der Apostelen. Zoals, onder de hemel is er geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij gered moeten worden. En hij vervolgde, vergeet deze woorden nooit, beste vrienden, grif ze in jullie hart en plaatst Jezus in het centrum van jullie leven. Ik wens jullie dat jullie uit Rome terugkeren dichter bij Jezus, meer dan ooit vastbesloten hem lief te hebben en hem te volgen, en zo beter gewapend te zijn met hoop om de weg van het leven te gaan die voor jullie ligt. En zo kwam uiteraard de Eucharistie ter sprake, die de paus de schat der schatten noemde. En hij zei het volgende aan de misdienaars. Vanaf de eerste dag van haar bestaan en vervolgens door de eeuwen heen heeft de kerk de mis gevierd, zondag na zondag, om te gedenken wat haar Heer voor haar heeft gedaan. In de handen van de priester en door zijn woorden, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, geeft Jezus opnieuw zijn leven op het altaar. Hij stort opnieuw zijn bloed voor ons vandaag.
La célébration de la messe ne sauve aujourd'hui. Elle sauve le monde aujourd'hui. Elle est l'événement le plus important de la vie de chrétienne et de la vie d'église. Car elle est le rendez-vous que Dieu se donne à nous par amour, encore et encore. Le chrétien ne va pas à la messe par devoir, mais parce qu'il en a besoin, absolument. Le besoin de la vie de Dieu qui se donne sans retour.
Beste misdienaars, de viering van de mis redt ons vandaag. Zij redt de wereld vandaag. Zij is het belangrijkste gebeuren in het leven van de christen en van de kerk. Want het is de afspraak waarbij God zich uit liefde aan ons schenkt, telkens en telkens opnieuw. Een christen gaat niet naar de mis uit plicht, maar omdat hij er absoluut behoefte aan heeft. Behoefte aan het leven van God, dat zich zonder voorbehoud geeft. En de paus vervolgde tot de misdienaars. De mis is een moment van feest en vreugde. Hoe vreugdevol moeten we niet zijn in de aanwezigheid van Jezus? Maar de mis is tegelijk ook een ernstig en plechtig moment, doordrongen van eerbied. Mogen jullie houding, jullie stilte, de waardigheid van jullie dienst, de liturgische schoonheid, de orde en de waardigheid van jullie gebaren, de gelovigen binnenleiden in de heilige grootheid van dit mysterie. Daarna maakte paus Leo de misdienaars opmerkzaam voor het volgende, en ik citeer: Ik wens ook dat jullie aandachtig zijn voor de roep die Jezus misschien tot jullie richt om hem van dichterbij te volgen in het priesterschap. Ik spreek tot jullie, jonge, enthousiaste en edelmoedige gewetens, en ik zal jullie iets zeggen dat jullie moeten horen, ook al maakt het jullie misschien een beetje ongerust.
Le manque de prêtres en France, dans le monde, est un grand malheur, un malheur pour l'Église.
Het gebrek aan priesters in Frankrijk en in de wereld is een groot verdriet, een groot verlies voor de kerk. Mogen jullie geleidelijk, van zondag tot zondag, de schoonheid, het geluk en de noodzaak van zo'n roeping ontdekken. Wat een prachtige levensweg is die van de priester, die midden in elke dag Jezus op zo'n bijzondere wijze ontmoet en hem aan de wereld geeft. En tenslotte bedankte de paus deze jonge misdienaars. Beste misdienaars, nogmaals dank voor jullie bezoek. Jullie aantal en het geloof dat in jullie leeft zijn een grote troost, een teken van hoop. Houd moedig vol en getuig om jullie heen van de trots en de vreugde die het jullie geeft om de mis te dienen. Van harte geef ik jullie, evenals jullie begeleiders, jullie priesters en jullie families, de apostolische zegen. Dank u en een mooie dag.
Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Bonne journée.
Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal.
oh gran prodigio de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cuando comulgamos, nos unimos al Señor. Formamos entre todos la familia del amor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Palabra hecha pan, que nutres la confianza en la promesa de que tú estás con nosotros. Pan que nos da entusiasmo y valentía para predicar tu evangelio a todo el mundo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
Vooraleer ik wil afsluiten met enkele anekdotes over Paus Leo XIV, toch eerst nog een stukje uit een brief die de paus in 2025 schreef aan de Franse bisschoppen en de katholieke gelovigen van het land over het priesterschap. Maar uiteindelijk is deze oproep van toepassing voor de ganse kerk. In Frankrijk vierde men in 2025 drie grote heiligen. De heilige pastoor van Ars, de heilige Johannes Eudes en de heilige Thérèse van Lisieux. 100 jaar geleden werden ze heilig verklaard. Johannes Eudes is gekend voor zijn toewijding en oprichting van een congregatie van priesters. En ik lees een stukje uit deze brief. Zal de heilige Thérèse niet de patroonheilige worden van de missies in haar geboortestreek? Zullen de heilige Jean-Marie Vianney en de heilige Jean Eudes niet in staat zijn om tot het geweten van vele jongeren te spreken over de schoonheid, de grootsheid en de vruchtbaarheid van het priesterschap, om in hen een enthousiast verlangen ernaar op te wekken en hen de moed te geven om ruimhartig gehoor te geven aan de roep, in een tijd waarin het gebrek aan roepingen wreed gevoeld wordt in de bisdommen en waarbij de priesters steeds meer onder druk komen te staan. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om alle priesters van Frankrijk uit de grond van mijn hart te bedanken voor hun moedige en volhardende inzet en om mijn vaderlijke genegenheid voor hen uit te drukken. Een mooie oproep uiteindelijk voor de ganse kerk van onze paus Leo XIV. En zoals beloofd sluiten we nu af met enkele gezellige anekdotes over paus Leo. We weten dat paus Leo geboren is in de Verenigde Staten, maar uit voorouders die afkomstig waren uit de Europese immigratie. Men spreekt van kosmopolitische wortels. Er bestaat wel veel onduidelijkheid over zijn correcte stamboom, maar toch zijn er een aantal zekerheden. Laat ons beginnen met de kant van zijn vader en met diens moeder, dus de grootmoeder van de paus, Suzanne Fontaine. Zij was de dochter van banketbakkers uit Le Havre in Normandië. En in het jaar 1915 emigreerde ze met het schip La Touraine naar de Verenigde Staten, waar ze in 1979 overleed in Detroit. Haar kleinzoon, dus paus Leo XIV, was toen 24 jaar oud. Zijn grootvader, aan vaderskant, had dan Italiaanse roots, maar ook Franse. Men ontdekte uit oude documenten dat zijn naam eigenlijk Giovanni Ricitano was, maar dat hij het in Amerika veranderde in John R. Prevost. En de R komt niet van Robert, maar van Ricitano. Maar daar ontbreken nog vele gegevens. Kijken we nu naar zijn moederskant. Zijn moeder, Mildred Martinez, is van Spaans, Louisiaans Creools en Haitiaanse afkomst. En ook daarin ontdekken we, maar dan in de 18e eeuw, Franse roots. Namelijk de Franse familie Bacquier uit het departement Pyrénées-Atlantique. Het waren handelaars die in de 19e eeuw naar Amerika emigreerden, dus al veel vroeger dan de familie aan vaderskant. Maar onze paus zelf lijkt zeer nieuwsgierig te zijn om vooral meer te weten te komen over zijn Franse wortels en dan vooral van zijn vaderskant. Zo ontmoette de Franse uitgever Marc Le Boucher de paus de dag na zijn verkiezing in de kantine van de residentie Santa Marta. Toen de Franse kardinaal hem voorstelde, zei de paus hem terstond: "U zult me kunnen informeren over de oorsprong van mijn grootvader. U gaat dat voor mij opzoeken." Paus Leo, Robert Prevost, heeft twee oudere broers, John en Louis. En alzo vertelde John dat hoewel in het gezin iedereen goed overeenkwam, er toch discussies waren tussen hem en Louis over het gebruik van de enige wagen. Robert woonde toen op het seminarie. Maar wanneer hij thuis kwam, maakte het niet uit wat er aan de hand was. Robert kreeg telkens de auto. Bij de familie Prevost, als iedereen nog thuis was, kwam het hele gezin elke avond bijeen om samen te eten. En dit gebeurde in een vrolijke sfeer die doorspekt was met grapjes, herinnert broer John zich. Hun moeder kookte en de jongens moesten eten wat hun werd voorgeschoteld of helemaal niets. Robert accepteerde alle gerechten zonder problemen. En broer John voegde eraan toe, dit was bij mij echt niet het geval. Tijdens een recent bezoek in oktober 2025 van John aan zijn broer paus Leo XIV gaf de paus hem de sleutel van zijn huis terug die hij tot dan toe had bewaard. En dit gebaar was zeer ontroerend voor broer John. Hij zei, het raakte me diep, want het was het einde van een tijdperk. Robert had altijd een sleutel van mijn huis voor het geval hij langskwam terwijl ik er niet was. Beste luisteraars, het is hoog tijd om af te sluiten. Nemen we elke dag de intentie van roepingen tot het God gewijde leven op in ons gebed. En leggen we deze intentie mee op de pateen, tijdens de offerande, tijdens de heilige mis. De Eucharistie is waarlijk, zoals paus Leo het uitdrukte, de schat der schatten. Ik wens jullie nog een mooie dag toe en dank voor het luisteren.